Ik groet u allen in de naam van de Heer Jezus, lieve broeders en zusters, belangstellenden, vrienden, bekenden, mag je zo langzamerhand wel zeggen, nadat we alweer verscheidene jaren elkaar hier mogen ontmoeten in dit dorp rondom het woord van God. Zoals onze broeder net al aangaf, is het lang van tevoren niet altijd zo makkelijk het onderwerp nauwkeurig in te delen. En eigenlijk is het woord dat in de titel is opgenomen ontleend aan de beginpassage van hoofdstuk 14. Maar bij nader inzien bleken hoofdstuk 11, 12 en 13 zozeer een eenheid te vormen dat ik ook hoofdstuk 14, 15 en 16 maar als een eenheid wil laten staan, en dat willen we dan DV de volgende keer behandelen. En als u nou speciaal voor die titel gekomen bent, dan zou ik u zeggen, laten we dat dan maar toepassen op een andere ze, een andere vrouw in dit gedeelte. En dat is de arme weduwe die wij vinden aan het einde van Markus 12. Die haar hele vermogen van 2 koperstukjes in de schatkist wierp. En van haar kun je ook zeggen, ze heeft gedaan wat ze kon. Laten we enkele gedeelten lezen uit Markus 11, 12 en 13. En proberen weer de hoofdlijn van wat de Heilige Geest ons hier voorstelt in handen te krijgen. Ik lees u weer uit de Telos-vertaling en we lezen zomaar enkele versen hier en daar die ons helpen straks die draad op te pakken. Allereerst uit de intocht in Jeruzalem in Markus 11, waar we lezen in vers 7. Zij brachten het veulen naar Jezus en wierpen hun kleren daarop en hij ging erop zitten. En velen spreiden hun kleren over de weg en anderen takken die zij van de velden hakten. En zij die vooruit gingen en zij die volgden riepen, Hosanna, gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Gezegend het komende koninkrijk van onze vader David. Hosanna in de hoogste hemelen. En dan uit vers 17, daar citeert de Heer Jezus de schrift die zegt, in Jesaja is dat, mijn huis zal een huis van gebed worden genoemd. Voor alle volken. Dan even tevoren hoorden wij over de vervloeking van de vijgenboom. En daarvan lezen we in vers 20. Toen zij 's morgens vroeg voorbij gingen, zagen zij dat de vijgenboom verdord was van de wortels af. En Petrus herinnerde het zich en zei tot hem, Rabbi, zie de vijgenboom die u vervloekt hebt, is verdord. En Jezus antwoordde en zei tot hen, hebt geloof in God. Voorwaar ik zeg u dat wie tot deze berg zegt wordt opgeheven en in de zee geworpen en niet twijfelt in zijn hart, maar gelooft dat wat hij spreekt gebeurt, het zal hem gebeuren. En dan in vers 28 vragen de overpriesters en schriftgeleerden hem, op welk gezag doet u deze dingen? Of wie heeft u dit gezag gegeven om deze dingen te doen? En dan het hoofdstuk 12. De gelijkenis van de onrechtvaardige landlieden, daarmee begint dat hoofdstuk. En ik zou u willen lezen vanaf vers 9. Wat zal de Heer van de wijngaard dan doen? Hij zal komen en de landlieden ombrengen en de wijngaard aan anderen geven. Hebt u ook niet dit schriftwoord gelezen? De steen die de bouwlieden hebben verworpen, die is geworden tot een hoeksteen. Van de Heer is dit gebeurd en het is wonderlijk in onze ogen. Dan uit het volgende gedeelte, vers 16, daar brengen ze hem een denaar en hij vraagt, van wie is dit beeld en dit opschrift dat op die munt stond? En ze zeiden tot hem, van de keizer. Jezus nu zei tot hen, geeft aan de keizer wat van de keizer is en aan God wat van God is. En zij verwonderden zich over hem. Dan weer uit het volgende stukje, over de vraag naar de opstanding, vers 26. Wat nu de doden betreft dat zij worden opgewekt, hebt u niet gelezen in het boek van Mozes bij de braamstruik hoe God tot hem sprak en zei, ik ben de God van Abraham en de God van Isaac en de God van Jacob. Hij is niet een God van doden, maar van levenden. U dwaalt heel erg. En dan in het gesprek met de wetgeleerden, in vers 32, Daar zegt die schriftgeleerde: juist meester, u hebt naar waarheid gezegd dat hij één is en er geen ander is buiten hem. En hem lief te hebben met heel het hart en met heel het inzicht en met heel de kracht en de naaste lief te hebben als zichzelf is meer dan alle brandoffers en slachtoffers. En toen Jezus zag dat hij verstandig had geantwoord, zei hij tot hem: u bent niet ver van het koninkrijk van God. En niemand durfde meer iets aan hem te vragen. Dan vers 41. En Jezus ging zitten tegenover de schatkist en zag hoe de menigte geld wierp in de schatkist en vele rijken wierpen er veel in. En één arme weduwe kwam en wierp er 2 koperstukjes in, dat is een kwadrant. En hij riep zijn discipelen bij zich en zei tot hen: voorwaar, ik zeg u dat deze arme weduwe er meer in heeft geworpen dan allen die iets in de schatkist hebben geworpen. Want allen hebben er van hun overvloed ingeworpen. Maar zij heeft van haar gebrek er alles wat zij had ingeworpen. Haar hele levensonderhoud. En toen hij uit de tempel ging, zei een van zijn discipelen tot hem: meester, zie wat een grote stenen en wat een grote gebouwen. En Jezus zei tot hem: zie je deze grote gebouwen? Er zal hier geen enkele steen op de andere steen gelaten worden die niet zal worden afgebroken. En toen hij op de Olijfberg zat tegenover de tempel, vroegen Petrus, Jacobus, Johannes en Andreas hem afzonderlijk: zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn? En wat is het teken wanneer al deze dingen in vervulling zullen gaan? En dan geeft de Heer Jezus antwoord op die vraag en dat eindigt dan met vers 26 al dus. Dan zullen zij de Zoon des Mensen zien komen in wolken, met grote kracht en heerlijkheid. En dan zal hij zijn engelen uitzenden en zijn uitverkorenen bijeen verzamelen uit de 4 windstreken van het einde van de aarde tot het einde van de hemel. Vers 32. Van die dag of van dat uur weet niemand, ook de engelen in de hemel niet, ook de Zoon niet, behalve de Vader. Kijkt u uit, waakt en bidt, want u weet niet wanneer het de tijd is. Zoals een mens die buitenslands gaat zijn huis verlaat en aan zijn slaven macht geeft, aan ieder zijn werk, en de deurwachter gebiedt te waken. Waakt dan, want u weet niet wanneer de Heer van het huis komt, 's avonds of te middernacht of met het hanengekraai of 's morgens vroeg, opdat hij als hij plotseling komt u niet in slaap vindt. Wat ik nu tot u zeg, zeg ik tot allen. Waakt. Tot zover de lezing van het woord van God. Beste vrienden, ik ben mij ervan bewust dat dit soort bijbellezingen hoge eisen stelt aan de luisteraar. Het is soms al moeilijk genoeg om een bepaald schriftgedeelte, een kort stukje van 10 versen, in je op te nemen en te begrijpen waarover het in die 10 versen gaat. Maar 3 hoofdstukken achter elkaar te behandelen lijkt bijna bovenmenselijk. En de enige manier waarop je dat kan doen, en dat hebben we ook in de vorige avonden geprobeerd, is door te trachten een lijn te trekken. Juist niet op de details in te gaan, maar die hoofdstukken in hun samenhang te bezien. En ik heb u al eens eerder als een echte schoolmeester gezegd: lees die hoofdstukken eens van tevoren door, zodat u zelf al enigszins weet waarover ze handelen. En dan proberen we samen die lijn te ontdekken. De vorige keer, bij hoofdstuk 9 en 10, hebben we heel bijzonder stilgestaan bij het onderwijs aan jonge mensen en de bijzondere plaats die kinderen en jongeren hebben in het Koninkrijk Gods. Vanavond beschouw ik het als een bijzonder voorrecht dat we samen gaan nadenken over de heerlijkheid van de Heer Jezus. En wel onder 3 gezichtspunten... die zeker degenen die vanuit een reformatorische achtergrond komen zeer goed zullen kennen. Het is een bekende gedachte dat de Heer Jezus 3 ambten bezit: koning, priester en profeet. En u hebt al menigmaal, mag ik aannemen, over hem horen verkondigen vanuit deze gezichtspunten. Wel nu, ik zou vanavond boven hoofdstuk 11... deze titel van de Heer Jezus willen plaatsen: Jezus als koning. Want het is als koning dat hij feestelijk en triomfantelijk wordt ingehaald in Jeruzalem. Ik zou boven hoofdstuk 12 willen zetten, priester. Want het onderwijs dat de Heer Jezus daar geeft, vindt niet alleen plaats in de tempel, maar heeft ook het typische karakter, dat zullen we straks nader bekijken, van tempelonderwijs. Het hoort thuis in de priesterlijke sfeer. Het is de moeilijkste van de drie om nou direct te zien waarom dat zo is, maar dat zal ik straks toelichten. Het derde is weer veel gemakkelijker. Boven hoofdstuk 13 schrijven wij Christus als profeet. Want de Heer Jezus spreekt daar belangrijke profetieën uit. Over wat er zou gebeuren met de stad Jeruzalem. En met het volk Israël. Maar ook met zijn discipelen. En hij trekt de lijnen door vanuit de tijd waarin hij zelf leeft tot aan zijn wederkomst met de wolken des hemels. Christus als koning, als priester en als profeet. En dat gaan we vanavond niet behandelen op een afstandelijke manier, op een abstracte manier, maar zodanig dat ons dat zelf in onze eigen omstandigheden raakt, want daarvoor dient het woord van God. Om niet alleen uitgelegd, maar om verkondigd te worden, zodat het ons aanspreekt in onze situatie hier en nu. En dat woord spreekt ons aan wanneer wij Jezus kennen als onze koning, als mijn koning, mijn Heer. Wanneer hij mijn hoge priester is en mij aanspreekt in zijn tempelonderwijs vanavond. En ook wanneer hij een profetische bediening aan mijn hart verricht. En zo wordt het onderwerp Jezus als koning, priester en profeet voor u en voor mij in ons geloofsleven. En voor diegenen die de Heer Jezus nog niet als hun persoonlijke koning, priester en profeet kennen, ga niet weg, luister. Want misschien wordt u zo jaloers op ons die hem zo mogen kennen, dat u ook hem leert kennen vanavond nog als uw koning, priester en profeet. Heel persoonlijk voor u. Want zo is het met de Heer Jezus, als we hem zo hier in hoofdstuk 11 allereerst ontvangen zien worden door zijn eigen volk. We hebben gezien, de Heer Jezus is in dit evangelie heel in het bijzonder de dienstknecht. Hij komt met een goddelijke bediening vanuit de hemel neergedaald om in alle eenvoudigheid en nederigheid zijn dienst te verrichten. Maar zelfs hier is hij de nederige. Want Zacharia 9 vers 9 schrijft van hem dat de koning komt gezeten op een ezelsveulen. En, althans zegt een correcte vertaling lijkt mij, hij komt in nederigheid en zachtmoedigheid. De nederige mens Jezus Christus is Gods gezalfde koning. En hier is een volk dat oprecht, mag je aannemen, ook al hebben er misschien bijgestaan die enkele dagen later kruisig hem roepen. Dat volk heeft hem toch oprecht in hun midden ontvangen, als hun koning. Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Gezegend het komende koninkrijk van onze vader David. Hier verwelkomen zij met de woorden van Psalm 118, de zoon van David, de grote Messias, in hun midden. En deze gedachte blijft geestelijk zijn waarde behouden tot vandaag aan de dag. Christendom is niet alleen maar een persoonlijke, individuele zaak. Christenen komen samen als gemeente. En zo is de gemeente ook de plaats waar Christus welkom wordt geheten. Gezegend hij die komt in de naam des Heer. Ik wil nu niet de Rooms-Katholieke Kerk als voorbeeld stellen in dat opzicht. Ik wil alleen maar dit punt van vergelijking maken, dat in elke Eucharistie die woorden letterlijk worden uitgesproken. Gezegend is hij die komt in de naam des Heren. En dan denkt men niet zozeer aan de wederkomst traditioneel, maar aan het moment dat Christus, zoals men daar gelooft, verschijnt in de gestalte van brood en wijn. Dan gaat het me niet om die leer te verdedigen, maar het gaat om die grondgedachte. De gemeente die Christus verwelkomt in haar midden en tot hem zegt, u bent ons Heer, onze Heer, u bent ons hoofd, u bent onze koning. Wij buigen ons samen voor u neer. U bent de gezegende van God. En terwijl we nog moeten wachten op het moment dat de hele aarde aan uw voeten wordt onderworpen en alle mensen zich voor u zullen neerbuigen, daar willen wij nu al hier in dit samenzijn als gemeente ons voor u neerbuigen en u welkom heten in ons midden. En dat midden is hier de tempel. Er staat in vers 11, en hij ging de tempel binnen, dat wordt dan uitgewerkt in hoofdstuk 12, en hij zag daar rond. Hij wordt welkom geheten, niet alleen in de stad, maar in de tempel. En ik zeg u daarbij uitdrukkelijk, in het Nieuwe Testamentische onderwijs van Paulus met name, is de tempel in deze tijd niet een gebouw waar dan ook op aarde, maar zoals bijvoorbeeld 1 Timotheus 3 vers 15 zegt, het is het huis, de tempel, de gemeente van de levende God, is de tempel van God. De grondslag van de waarheid, de pilaar en de grondslag van de waarheid. De tempel van de levende God, zo wordt het ook genoemd in 1 Korinthe 3 en 2 Korinthe 6 en in Efeze 2, de gemeente als de tempel van God. Er is vandaag een gezelschap van mensen op aarde die Jezus welkom heten in hun midden, die als gezelschap er vreugde van hebben hem in hun midden welkom te heten. Er is maar één plaats op aarde waar Christus welkom is en dat is te midden van de vergaderde gelovigen. Zo zongen we het vanavond. U maakt ons één, u bracht ons tezamen. En waar hij de gelovigen samenbrengt, is hij zelf in hun midden. Want hij brengt ze samen niet alleen maar om elkaar te ontmoeten, maar om hem te ontmoeten. En zo is ook de verkondiging van het woord een ontmoeting met de levende Heer. Maar tegelijkertijd staat daar in elke tijd helaas iets tegenover. Daar waar gelovigen op de grondslag van de schrift als degene die Jezus waarachtig lief hebben samenkomen, is daar ook altijd dat wat hier voorgesteld wordt in de vijgenboom. De vijgenboom is de formele godsdienst van het Joodse volk, vertegenwoordigd door de schriftgeleerden, de overpriesters, de oudsten, de fariseeën, de sadduceeën, hoe ze allemaal mogen heten. Zij vertegenwoordigen een gevestigde godsdienst waarin voor Jezus Christus geen plaats is. En ook dat is hoogst actueel. Dat de Heer Jezus toen de vijgenboom vervloekte, dat was het natuurlijke Israël dat hoogst godsdienstig was, maar hem buiten de deur hield. Dan moeten wij zeggen, vandaag aan de dag geldt dat beginsel nog precies zo. Daar waar mensen zich christenen noemen, maar er in hun godsdienstigheid niet werkelijk plaats is voor Jezus Christus, daar geldt die vloek nog altijd. Beter een heiden die Christus open en eerlijk buitensluit, dan een godsdienstig christenmens, die in al zijn godsdienstigheid, in zijn hart en in zijn leven, geen plaats heeft voor Jezus Christus. Integendeel, hem zeer bewust daarbuiten houdt. En niet alleen individueel, maar waar hele gemeenschappen van christenen godsdienstig bij elkaar zijn, maar voor de Christus der schriften geen ruimte meer hebben. Nou, dat blijkt ook, want wat daar verkondigd wordt is niet langer de Christus der schriften, maar een Christus van eigen maaksel. Ik hoef u de voorbeelden niet te noemen, hoe de persoon van Christus vandaag door zogenaamde christenen onderuit wordt gehaald. Beter een heiden, zei ik, die Jezus buitensluit, dan een godsdienstig christenmens die Jezus in zijn hart en in zijn leven verraadt. We vinden daartussenin dan ook die tempelreiniging in vers 15 tot 19. Waar de Heer Jezus zelf als een oordeel alles uit de tempel verwijdert wat daar niet thuis hoort. En we vinden hier al iets wat straks nog duidelijker wordt. De Heer Jezus verwijdert eigenlijk de vertegenwoordigers van die gevestigde godsdienst, die in feite met geldmakerij bezig waren, uit die tempel. En hij kondigt aan, we lazen dat, mijn huis zal een huis van gebed worden genoemd voor alle volkeren. De mensen die daar van nature thuis hoorden waren Israëlieten. Maar die hadden hem verworpen. En de Heer Jezus citeert het woord van Jesaja dat diezelfde plaats een plaats zou worden voor heidenen. Maar dan heidenen die de Heer Jezus wel lief zouden hebben. Een indirecte maar scherpe aanklacht. Wij vragen niet naar uw kerkelijke achtergrond. Wij vragen niet naar uw nationaliteit. Wij vragen niet of u een Jood of een heiden bent. Wij vragen u of u de Heer Jezus Christus lief hebt. Of u hem kent en of u een relatie met hem hebt. Want voor zulke mensen is er plaats in zijn gezelschap. En dat gezelschap heet zijn kerk. Onder wat voor verschillende namen die kerk ook mogen bijeenkomen. Maar zijn kerk omvat allen die hem lief hebben. Dat is merkwaardig als je dat volgende gedeelte ziet, in die les van de verdorde vijgenboom. Dan zegt Petrus, kijk toch eens Rabbi, de vijgenboom die u vervloekt hebt is verdord. Dan gebeurt er iets heel merkwaardigs. Dan zegt de Heer Jezus, hebt geloof in God. Voorwaar ik zeg u dat wie tot deze berg zegt, wordt opgeheven en in de zee geworpen. Je moet de schrift buitengewoon nauwkeurig lezen, want er is één woordje dat moet u onmiddellijk treffen. Dat is het woordje deze. Je leest er zomaar overheen. Zeg tot deze berg. Dat klinkt wat geheimzinnig, want over welke berg gaat het hier? Ik denk dat de gedachte deze is, dat wat zojuist voorgesteld was door een boom, het natuurlijke godsdienstige Israël, dat een onwedergeboren hart had, de goede uitzonderingen niet te nagesproken, diegenen die de Heer Jezus lief hadden, dat woord boom, dat beeld van de boom wordt hier vervangen door het beeld van de berg. Deze berg. Een boom kan al zeer onverzettelijk zijn als die in je weg staat. Maar een berg is dat natuurlijk nog veel meer. Wat de Heer Jezus hier eigenlijk aanspreekt, is dat wat we noemen met een Bijbelse term, dat gelovig overblijfsel in Israël. Dat is een term uit Jesaja 10, Jesaja 5 en Jesaja 10. Een term die aangeeft, daar is een rest van gelovigen. Ook toen waren ze er. En dan wordt tot deze mensen gezegd, hebt geloof in God, vertrouwt God. Voel je niet bedreigd door die grote berg, dat machtige orthodoxe jodendom, dat bestaat tot vandaag aan de dag en nog altijd geen plaats heeft voor Jezus van Nazareth. Deze berg wordt door God, net als die boom, terzijde gesteld en het wordt hier toegeschreven aan ons geloof. Elke Jood kan net als elke heiden nog altijd door Gods genade de toevlucht nemen tot de Heer Jezus. Dat is een grote zegen. Maar welke gevestigde godsdienst er ook mogen zijn, of dat Joods is, of dat dat christelijk is, of dat dat islamitisch is, of hoe je het ook noemen wilt. Als het een systeem is dat door en door godsdienstig is, en de wereld is nog altijd vol van door en door godsdienstige mensen, maar die Jezus Christus in hun leven en in hun hart buiten de deur sluiten, daarvan zegt elke ware gelovige, grote berg wordt opgenomen in de zee geworpen. Daar hoef je niet bang voor te zijn. Geen christen in Nederland heeft er reden voor om bang te zijn dat we misschien met een klein gezelschap zouden overblijven van mensen die willen vasthouden aan het geïnspireerde woord van God en aan de persoon van de Heer Jezus, waarachtig God en waarachtig mens. Daar hoef je niet bang voor te zijn als we met weinigen zouden overblijven. Want de toekomst is aan ons. Want de toekomst is aan hem. Gezegend hij die komt in de naam des Heren. En die bij hem horen zijn degene die vasthouden aan hem en aan zijn woord en uitzien naar zijn komst. En in het geloof verzetten ze elke boom en elke berg. Heb geloof in God. Laat je niet van de wijs brengen door het oprukkend ongeloof. Zelfs binnen de christenheid van Nederland. Laat u niet van de wijs brengen door het oprukkend ongeloof. Wat wij daar tegenover plaatsen is niet orthodoxie. Dat kan nog zo droog als gort zijn. Wat we daar tegenover plaatsen is geloof. Vertrouwen op God en op zijn woord. Uit liefde tot de Heer Jezus. Niet alleen maar geloof als iets hardnekkigs dat vastklampt aan overgeleverde principes. Dat is het dorre geloof. Nee, een geloof gebaseerd op liefde tot de persoon van de Heer Jezus. Want het gaat om hem en om niets anders. Het draait altijd weer om zijn persoon. Daarom zie je ook in het laatste stukje van hoofdstuk 11 die vraag over het gezag van Jezus. Daar komen de geestelijke leiders naar hem toe die geen plaats voor hem hebben, die hem het liefste zouden uitwerpen. Die hem haten en verafschuwen. Die hem binnen enkele hoofdstukken naar het kruis zullen leiden. Na hem veroordeeld te laten hebben door de Romeinen. Die mensen vragen hem: op welk gezag doet u deze dingen? Wat een aanmatiging als mensen zo tot de Heer Jezus komen. Het is als een klein mannetje hier op aarde die naar de zon opziet en die tegen de zon zegt: met welk gezag schijnt u eigenlijk hier op aarde? Dan zegt de zon toch ook: zeg, wat verbeeld jij je eigenlijk wel? Waar heb je het over? Hier komt God zelf, God de Zoon, op aarde. Het geheimenis van de vleeswording. Het woord dat vlees wordt. God de Schepper treedt binnen in zijn eigen wereld. En hij laat zich als koning inhalen in zijn eigen stad en in zijn eigen tempel. En daar komen kleine mieren. Uit die grote mierenhoop naar hem toe gekropen en vragen hem. Hem de zon, hem de koning, de zoon van David, de Messias. Op welk gezag doet u deze dingen? Mensen hebben nooit het recht zoiets te vragen, tenzij dat zij het recht hebben gezag te beoordelen. Als je in de Tweede Kamer zit, dan heb je het recht aan meneer Kok te vragen waarom hij dit of dat doet. Want je bent in een positie om dat gezag te beoordelen en te toetsen. Maar ik ben niet in de positie om aan de koningin te vragen: op welk gezag doet u deze dingen? Wat verbeeld ik me wel om zoiets te vragen? En de Heer Jezus gaat toch op die vraag in, maar op zo'n wijze dat hij de boosheid en de verblindheid van hun harten aan de kaak stelt. Want het beoordelen van gezag is geen technische kwestie met behulp van een soort reglement, een soort huishoudboekje. Gezag kun je alleen maar beoordelen als je daar niet alleen de rechten toe hebt, zei ik net al, maar ook als je daar open ogen voor hebt. Als je überhaupt gezag kunt beoordelen. Als jij een oordeel moet aanmaten over het feit dat de zon schijnt en je bent blind, wie ben je dan dat je daarover een oordeel zou willen geven? Deze mensen hadden het gezag van Johannes de Doper zelfs niet willen aanvaarden. Daar waar duidelijk goddelijk gezag tot hen kwam. En de massa was in dat opzicht veel verstandiger geweest. Die hadden Johannes de Doper aanvaard als een gezant van God. En dat hadden deze leiders niet gedaan. Met andere woorden, daar waar gezag zich overduidelijk aandiende, waren ze niet in staat gebleken om dat gezag te beoordelen. Wel, zegt de Heer Jezus, dan kunnen jullie het bij mij al helemaal niet. Het heeft geen zin om een blinden uit te leggen wat licht is, wat kleur is. Want alleen ziende mensen kunnen dat beoordelen. Hier ziet u al in hoofdstuk 11 hoe daar een scheiding plaatsvindt. Daar is een klein getrouw overblijft, zodat de Heer Jezus kent. En dat hem met enthousiasme welkom heet in haar midden. Dat zijn gezag kan beoordelen omdat ze open ogen hebben. Verlichte ogen van het hart. En daar is een ongelovige massa. Voorgesteld door een boom. En voorgesteld door een berg. En het geloof weet dat te onderscheiden en laat zich daardoor niet van de wijs brengen. Integendeel, voor het geloof wordt die berg terzijde gesteld. En bestaat er geen enkele tegenstand tegen God. Het geloof weet dat de Heer zelf zal zegevieren. En dan komt in hoofdstuk 12 dat onderwijs van de Heer Jezus tot deze mensen. En nu moet ik u een beetje uitleggen waarom ik dat priesterlijk onderwijs heb genoemd. Nu is dat in de eerste plaats al heel eenvoudig, omdat elk van deze verschillende scènes zich afspelen in de tempel. Dat gold eigenlijk ook al voor het slot van hoofdstuk 11. Die vraag over het gezag van Jezus ziet u maar in hoofdstuk 11 vers 27. Maar dat gaat dan zo door, ook in hoofdstuk 12, tot aan het einde. Want daar gaat de Heer Jezus uit de tempel, zegt hoofdstuk 13 vers 1. Dat hele hoofdstuk 12 speelt zich af in de sfeer van de tempel. Dat is op heilige grond. Althans traditioneel gezien. Maar dat is nog niet genoeg om de Heer Jezus hier priesterlijk te noemen. Maar dan moeten we eerst kort de vraag beantwoorden: wat is een priester? Het gaat hier niet over Christus als hoge priester, zoals in het boek Hebreeën, waar hij voorbeden doet voor zijn volk. Dat is hier niet aan de orde. Hij is hier ook niet priester in die zin dat hij offers brengt. Althans niet in de zin van bloedige offers op het altaar. Hij zou daar ook niet, omdat hij geen leviet was, het recht toe gehad hebben. Maar dat is ook niet aan de orde. Als hier iets aan de orde is, dan zou je Romeinen 12 ernaast kunnen leggen. Waar Paulus in vers 1 de gelovigen oproept, in het licht van de ontfermingen Gods, om nu hun lichamen God als een offerande, een levende offerande aan te bieden. Een priester is een offeraar. En zo is elke gelovige een priester, ook in deze zin, niet alleen in deze zin, maar ook in deze zin, dat hij zichzelf, zijn lichaam, al de leden van zijn lichaam ter beschikking stelt van Christus. Dat hij zichzelf aan hem toewijdt. Hem zich overgeeft aan hem. Zich door hem laat leiden. Zijn leven, zijn lichaam, zijn alles aan hem als een offer toevertrouwt. En als je nu ziet in hoofdstuk 12, dan zie je hoeveel van die dingen die we hier vinden precies daarmee te maken hebben. Hier is een hoge priester die ons priesterlijk onderwijs geeft, opdat elk van ons zo mag leren alles wat we zijn en alles wat we hebben als een offer aan God aan te bieden. En ik hoef u maar een paar voorbeelden te geven en het wordt duidelijk. Want immers, wat is de kern van die gelijkenis van de onrechtvaardige landlieden? Dit: God heeft hier een wijngaard. Waarvoor heeft een mens een wijngaard? Omdat hij hoopt dat die wijngaard vrucht zal voortbrengen, druiven zal voortbrengen, die wijn zullen opleveren. God zoekt de vrucht. U hebt dat beeld al in Jesaja 5. God vergelijkt Israël daar maar een wijngaard, want hij wil van die wijngaard vrucht hebben. God verwerft zich een volk in het Oude Testament en ook vandaag in het Nieuwe Testament. Een volk dat hij voor zichzelf verwerft, opdat dat volk vrucht voor hem voortbrengt. God is er niet in de eerste plaats voor ons. Wij zijn er in de eerste plaats voor God, opdat wij vrucht voor hem zouden voortbrengen. En de druiven, de wijn, zijn in de Bijbel een beeld van dat wat het hart van God en mensen verheugt. Richteren 9 en Psalm 104. God heeft u en mij ertoe voorbereid dat wij zijn hart zouden verheugen. Met alles wat we zijn, met wat we zeggen, met wat we doen, zijn hart verheugen. En God heeft in de eerste plaats Israël tot deze taak geroepen. Maar u kent de gelijkenis, Israël heeft de Zoon van God gedood. Merkwaardig hoe de Heer Jezus zo rechtstreeks daarop zinspeelt. Deze is de erfgenaam, zeggen de landlieden van hem. Komt, laten we hem doden en de erfenis zal van ons zijn. Reken maar op dat de mensen die daaromheen stonden, vooral de geestelijke leiders, die al lang in hun hart het plan hadden opgevat hem ter dood te brengen, hoe ze hebben geknarst dan toen ze dat hoorden. Toen ze begrepen dat de Heer Jezus hen doorzag. Hoe zij de Zoon van God, de eigenaar van de wijngaard, zouden ombrengen. Wat een dwaasheid, zoals we ook recent weer hebben kunnen meemaken, dat theologen in dit land schrijven dat de Heer Jezus zich nooit als de Zoon van God heeft gezien. Je vraagt je af wat voor Bijbel zulke mensen lezen. Hier in de gelijkenis presenteert de Heer Jezus zich als de Zoon van God. God is de eigenaar van de wijngaard. Hij is de geliefde Zoon van de Vader in deze wereld gekomen, maar door deze geestelijke leidslieden naar het kruis verwezen. Wat zal de Heer van de wijngaard dan doen? Dit is diep beledigend voor het Joodse volk, althans zo hebben zij dat beleefd. Hij neemt die wijngaard van het Joodse volk af, althans van de ongelovige massa daarvan. Je moet altijd oog houden voor dat gelovig overblijfsel dat de Heer Jezus wel erkend heeft, tot op de dag van vandaag. Maar die wijngaard wordt van hen weggenomen en die wordt aan anderen gegeven. En zoals Lucas eraan toevoegt, die zullen de vrucht ervan voortbrengen. De Heer Jezus, de steen die de bouwlieden hebben verworpen, maar die wordt tot een hoeksteen van een heel nieuw gebouw, van een nieuwe tempel. Jezus Christus is het fundament en de hoeksteen van zijn tempel. Hij spreekt hier in de Joodse tempel, maar hij zal direct in hoofdstuk 13 zeggen dat de Joodse tempel verwoest zal worden. Maar intussen heeft hij al lang een ander gebouw op het oog. Zijn tempel, zijn gemeente die hij zou bouwen. Op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, zegt hij in Matthäus 16. Hij zal zijn huis, zijn gemeente inrichten. En in zijn gemeente zal daar een volk zijn dat de vrucht ervan zal voortbrengen. De steen die de bouwlieden hebben verworpen is geworden tot de hoeksteen van die nieuwe tempel, zoals Paulus het in Efeze 2 met name duidelijk maakt. Hoe woest zijn ze trachten hem te grijpen, maar ze kunnen hem nog niet raken. Wel, daar komen de verschillende groepen van die leidslieden. Allemaal hun eigen dwaasheid ten toon spreiden. Daar komen enkele van de fariseeën en de herodianen. Nou, die zou je ook nooit bij elkaar gezocht hebben. Je kunt van de fariseeën zeggen wat je wilt. De orthodoxe joden van vandaag lijken het meest op de fariseeën, zonder hun huichelarij daarbij te betrekken natuurlijk. Er zijn vele oprechte orthodoxe joden vandaag in de dag. Maar hun godsdienst lijkt het meest op die van de fariseeën van toen. Een sterke nadruk op de Joodse traditie, naast het Oude Testament. Deze fariseeën geloofden in de beloften van God, zoals elke orthodoxe jood vandaag ook doet. Alleen wat ze niet zagen is dat de ontrouw van het volk de vervulling van die beloften verhinderde. Die Herodianen was het net andersom. Die heulden met de Romeinse bezetters om daar voordeel aan te beleven. En ze hadden totaal geen oog voor de beloften van God. En nu komen ze samen met één en hetzelfde doel. Namelijk om Jezus te verzoeken. Zeg maar in gewoon Nederlands hem erin te laten lopen. Met hun vraag. Is het geoorloofd de keizer belasting te betalen of niet? De fariseeën hoopten dat hij zou zeggen natuurlijk, ja het is geoorloofd. Dan zouden ze kunnen zeggen, zie nou wel, wij strijden tegen de Romeinen en hij heult met hen. Bij de Herodianen was het net andersom, zij heulden met de Romeinen. Zij hoopten dat hij zou zeggen, nee je moet niet belasting betalen, want dan konden ze hem aanklagen als iemand die het volk tegen de Romeinen opzweepte. Dus wat de Heer Jezus ook zou zeggen, hij zou of met de ene in conflict komen of met de andere groep. En dan vraagt hij om een denaar te brengen. Een muntstuk. En deze fariseeën die zo fel tegen de Romeinse bezetting gekant waren, die waren niet vies van het geld waarop de Romeinse overheid stond. Waarop de beeltenis van de keizer stond. Geld stinkt niet. Van wie is deze munt eigenlijk? Wiens beeldenaar staat erop? De keizer. En dan komt de Heer Jezus tot dat bekende woord. Geef dan de keizer wat van de keizer is. En daarbij kijkt hij, stel ik me zo voor, die fariseeën aan. Jullie zijn verschuldigd tot gehoorzaamheid aan de overheid. Maar hij zegt ook bij, en geeft aan God wat van God is. En dan kijkt hij de Herodianen aan, maar eigenlijk ook weer die fariseeën. Beste mensen, wat betekent dat voor u en voor mij? U bent ook zo'n mens op wie een beeldenaar staat afgedrukt. Want u bent geschapen in het beeld en naar de gelijkenis van God. U draagt ook een beeldenaar. Als de Heer Jezus tot ons zegt, geef aan de keizer wat van de keizer is. En aan God wat van God is, dan zou je dat zo kunnen weergeven. Geef aan de keizer alles waarop diens beeld staat afgedrukt. En geef aan God alles waarop het beeld van God staat afgedrukt. En dat bent u in de eerste plaats zelf. En dan ben ik weer terug bij Romeinen 12. Het beeld van God staat op u afgedrukt. Hij heeft een recht op u. En hij verwacht van u de vrucht. Om bij de vorige weer aan te sluiten. Geeft u zelf aan God. Geef uw leven, uw lichaam aan hem. Want zijn beeldenis staat op u afgedrukt. God heeft een recht. Niet alleen op mijn godsdienstige verplichtingen die ik braaf vervul, maar hij heeft een recht op alles wat ik ben, op alles wat ik zeg, op alles wat ik doe, op alles wat ik heb, op alles wat ik geef. Geef aan God wat van God is. Nu, het volgende gedeelte, daar wil ik maar korter bij zijn, dat is het twistgeding met de Sadduceeën waarbij het gaat om de opstanding. Denk erom. Elk leven van toewijding hier op aarde vandaag en de dag, dat is het enige wat ik ervan zeggen wil, heeft uiteindelijk alleen maar waarde omdat wij weet hebben van de eeuwigheid. En als er een eeuwigheid is, dan is er een opstanding die ons introduceert in die eeuwigheid. Met de dood is niet alles uit. Met de opstanding begint voor ons, om zo het uit te drukken, de eeuwigheid. En daarom is ons leven hier op aarde een leven in de dienst van de Heere God met het oog op de eeuwigheid, met het oog op de opstanding en het leven aan gene zijde van het graf. God is een God van levenden. En dat wat wij hier op aarde voor hem mogen zijn, dat is tempelonderwijs. Dat is vanuit de heilige tegenwoordigheid van God, woorden die tot ons komen. Dat wat wij hier op aarde voor hem zijn, als offeraars. Als mensen namelijk die zichzelf aan hem toewijden en zichzelf aan hem opofferen. Dat heeft waarde voor de eeuwigheid. Tot aan de overzijde van dood en graf. Daarom is de leer van de opstanding niet voor ons blote theorie. Die ook eventueel inwisselbaar is voor wat anders. Er is geen toewijding aan God als er niet een eeuwigheid is waarin die toewijding door Gods genade, dat moet je wel zeggen, door Gods genade beloond zal worden. Daarom leven christenen hier op aarde altijd in het licht van de opstanding en van de eeuwigheid. Wat is dienst? Wat is vrucht dragen? Wat is aan God geven wat van God is? Dat wordt in het volgende stukje beantwoord, het grote gebod. God liefhebben boven alles. En je naast als jezelf, dat is meer dan alle brandoffers en slachtoffers. Is dat nou geen schitterend tempelonderwijs? Vers 33. Is dat niet heerlijk? Alle dierlijke brandoffers die in die tempel gebracht zijn. Nou, dat is mij overdreven. Duizenden en duizenden offers in die tempel gebracht. En hier komt, hier is niet de Heer Jezus die dit zegt. Dit is een schriftgeleerde. Een schriftgeleerde die met begeestering tot hem zegt. Belangrijker dan alle bloedige offers is een leven van liefde jegens de Heere God en voor je naaste. Een leven van toewijding aan hem en aan je medemensen. En dan zegt de Heer Jezus, jij bent niet ver van het Koninkrijk Gods. Want als een mens dat gaat zien, dan is hij al half gered. Als ik het maar zo eens uitdrukken mag. Dan ben je er al half. Dan moet je nog één stap zetten. En dat is dat je gaat zien dat dat alleen maar waargemaakt kan worden in hem, Jezus Christus. En dat zolang je buiten hem blijft, er van dat liefhebben van God en het liefhebben van de naaste helemaal niets terecht komt. Dat je dan moet leren leven uit de vergeving van de Heer Jezus. Uit de verlossing van de Heere God. En als je die verlossing en vergeving in Christus hebt leren vinden, dan pas kom je daaraan toe. Want dan heb je een vernieuwd hart. En dan mag je leren uit de kracht van de Heilige Geest hem te dienen. Hem lief te hebben boven alles en je naaste als jezelf. Wat is dit fantastisch. U ziet het. Er zijn er, zelfs onder de geestelijke leiders die het toch gaan zien, die althans het zien schemeren. Je hoopt maar in je hart dat die wetgeleerde ook inderdaad nog een stapje verder is gekomen. Dat is een echt Markuswoord. Dit vers 34 staat alleen in Markus. U bent niet ver van het Koninkrijk van God. Het verstandige antwoord staat er hier. En elk mens die zo antwoordt op de uitdaging die uitgaat van dit tempelonderwijs van de grote priester. Elk mens die zo antwoordt, daar mag je tegen zeggen ook vandaag en de dag. Je bent niet ver meer. Het is nog maar één stap. Als je nou nog gaat zien dat het ook alleen maar in Christus mogelijk is om zo te leven. Uit zijn kracht, door zijn geest, vanuit zijn woord. Dan ben je er helemaal. Je moet eerst bij hem uitkomen. En dan ga je ook zo leven zoals het hier staat. David heeft het al geweten. Dat de zoon van David niet alleen maar zijn zoon was, zijn nakomeling, maar zijn heer. David heeft het geweten. De grote koning op wie al deze geestelijke leiders zich zo graag beriepen. Maar David wist wel wie de zoon van David zou zijn. Zijn heer. De zoon van God. God de zoon. De Heer Jezus schaamt zich niet zich in zijn ware glans en heerlijkheid aan deze mensen voor te stellen. In de hoop, en ik stel me zo voor dat zo zijn ogen zoekend over de menigte gaan. Zoals zijn ogen vanavond ook zoekend over deze menigte gaan. In de hoop dat er mensen komen die het gaan zien, net als die wetgeleerden. Die het gaan zien en door genade die ene stap leren zetten om niet alleen maar heel dichtbij het Koninkrijk van God te zijn, maar er helemaal binnenin te komen. Hier heb je één voorbeeld van zo iemand die het gaat zien. En dat vind ik een heel ontroerend voorbeeld. Want eigenlijk ziet ze zo verschrikkelijk weinig, deze arme weduwe. Hier spreekt de Heer Jezus over deze schriftgeleerden. Met hun uiterlijke godsdienstige gewoonten die er innerlijk totaal geen deel aan hadden in vers 38 tot 40. Maar dan dat offer van die weduwe. En wat heeft ze eigenlijk weinig gezien? Wat heeft ze weinig gezien? Ze doet geld in de schatkist. Die was ter onderhouding van de tempel. Zinloos. 40 jaar later zou die tempel totaal verwoest worden. Soms denk ik wel eens, het geld dat ook zij in die schatkist geworpen heeft, heeft misschien wel bijgedragen tot die 30 zilverlingen die aan Judas zijn uitbetaald om de Heer Jezus te verloochenen, te verraden moet ik zeggen. Ze heeft maar weinig inzicht gehad. Het gaat hier niet om de geleerde mensen. Het gaat helemaal juist niet om die geleerde mensen. Die schriftgeleerden is een gunstige uitzondering. Maar al die leiders die komen er eigenlijk helemaal niet aan te pas. Waarom dan deze arme weduwe wel? Die ook zo weinig gezien heeft eigenlijk. Anders had ze toch niet haar laatste geldje besteed aan het onderhouden van een systeem dat totaal niet verdiende onderhouden te worden. En dat, zoals de Heer Jezus even later zou aangeven, ook totaal terzijde geschoven zou worden. Waarom wordt ze dan toch geprezen? Omdat haar hart op de goede plek zat. Het gaat er niet om hoeveel geleerdheid er in ons hoofd zit, hoeveel intellectueel inzicht wij mogen hebben, want dan zou die vrouw er niet best vanaf komen. Ze had niet de geleerdheid van de schriftgeleerden en ze had niet het inzicht dat de Heer Jezus en de discipelen hadden. Maar ze had een hart dat de Heer God lief had. Zo lief had dat ze alles wat haar had, haar laatste levensonderhoud, haar hele levensonderhoud, laten we zeggen haar inkomen van die dag waarop ze een broodje had kunnen kopen van dat geld om in leven te blijven. Haar hele levensonderhoud van die dag gaat in die offerkist. God zoekt niet in de eerste plaats grote geleerdheid. Het is handig als het er is, maar hij zoekt in de eerste plaats ons hart. Hij zoekt in de eerste plaats mensen die hem zo lief hebben dat ze alles bereid zijn te geven. Hier heb je nou iemand die alles wat ze had aan hem gaf. Dat is de vrucht waarnaar God zoekt. Al gebeurt het met weinig inzicht, maar het gebeurt met een hart vol liefde. Laten wij ook als medechristenen soms dingen doen die wij niet kunnen begrijpen. Die we misschien wel vreemd vinden of misschien wel afkeuren. Laten we eens vragen naar hun motieven. Laten we eens vragen waar hun hart gelegerd is. Want misschien er is in dat hart dat weinig inzicht heeft wel heel wat meer liefde voor de Heere God en voor de Heer Jezus dan in onze eigen harten. Maar inderdaad, tenslotte hoofdstuk 13, enkel woord. Inderdaad, hoofdstuk 13, daar is de Heer Jezus de profeet. Ik ga u niet uitvoerig spreken over die reden, over de laatste dingen. Dat zou een onderwerp op zichzelf zijn. De Heer Jezus trekt de lijnen door over de val van Jeruzalem, de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70 heen, tot aan de eindtijd. Want hij trekt de lijn door in vers 26 en 27 tot aan zijn wederkomst. Maar daarmee is hoofdstuk 13 ook een programma voor heel deze 2000 jaar kerkgeschiedenis. Tot op de wederkomst van Christus. Wanneer ons vertelt wat we kunnen verwachten om ons heen, het overblijfsel dat zich bevindt te midden van een gevestigde religieuze orde die voor hem geen plaats heeft, moet altijd rekenen op tegenstand, op aanvallen. Mensen zullen ons overleveren, zegt vers 9. Aan raadsvergaderingen en in synagogen zult u worden geslagen en voor stadhouders en koningen zult u worden gesteld ter wille van mij tot een getuigenis voor hen. Het is in 2000 jaar al niet anders geweest. Zo was het met de discipelen letterlijk. En zo is het tot in de 20e eeuw geweest. Er is geen eeuw geweest waarin zoveel christenen zijn overgeleverd en als martelaren zijn gedood dan de 20e eeuw. In absolute aantallen wint de 20e eeuw het van alle voorgaande eeuwen. En nog vandaag aan de dag zijn er landen als Noord-Korea waar christenen die werkelijk voor de naam van de Heer Jezus uitkomen zonder pardon zo spoedig mogelijk gedood worden. En als de Heer Jezus hier spreekt over de gruwel van de verwoesting op de heilige plaats, dan heeft dat natuurlijk letterlijk betrekking op Jeruzalem. Maar er zijn ook vandaag heel wat zogenaamde heilige plaatsen waar gruwelen van verwoesting worden opgericht, afgodsbeelden. Zoals we dat vinden in die 7 gemeenten in Klein-Azië in Openbaring 2 en 3. Zoals ook wij altijd weer in verzoeking verkeren om afgodsbeelden op te richten, juist op de heilige plaats, in de tempel van God, de tempel van de levende God. Waar hij alle eer dient te ontvangen, waar hij de nummer 1 dient te zijn, waar alles op hem gericht moet zijn, waar alles, zoals Psalm 29 het zegt, ere uitroept, waar alles tot zijn verheerlijking moet dienen. Daar afgodsbeelden op te richten. Zoals de antichrist dat letterlijk zal doen in de tempel van God. Maar zoals dat geestelijk altijd weer, niet alleen in de Joodse geschiedenis, maar net zozeer in de christelijke geschiedenis is gebeurd. Dat is even vreselijk. Maar altijd zijn er gelovigen geweest, zoals de Heer Jezus hen hier aanspreekt, die oog hebben voor deze afgoderij. Want zodra de afgoden, in wat voor kerk of gemeente dan ook, zodra de afgoden, luister goed wat ik zeg, als de afgoden belangrijker worden dan Christus, moet je natuurlijk heel goed onderzoeken. Maar waar dat zo is, daar kan voor ons geen plaats zijn. Elke ware gelovige gruwt daar van een dergelijke dienst. Het is als in de tijd van de Maccabeën, toen ook in de heilige tempel een verschrikkelijk afgodsbeeld was opgericht. Zij begonnen een geweldige opstand om die tempel te reinigen van die afgoderij en te herstellen tot de eer van God. En zo gaat het door tot de wederkomst van Christus. We hebben geen ander programma. We zullen altijd voor moeten waken dat terwijl er zoveel gruwelen van verwoesting worden opgericht, ook vandaag en de dag, dat wij die getrouw willen zijn, ook samen als getrouwen ervoor waken, dat in de gemeenten waartoe wij behoren, die gruwelen geen plaats vinden, geen toegang krijgen. Daar mag je nooit gering over denken. En tenslotte aan het einde van deze prachtige hoofdstukken. Een woord dat ons moet opvallen. We hebben gehoord over de tempel. We hebben gezien hoe die tempel aan de ene kant geestelijk gesproken voor ons een plaats van geestelijk onderwijs is, maar hoe die letterlijke tempel in Jeruzalem verwoest zou worden. Dat huis van God dat daar stond zou terzijde gesteld worden. Dan aan het eind van hoofdstuk 13, daar spreekt de Heer Jezus over zijn huis. We zagen al verschillende zinspelingen daarop. Maar hier spreekt hij openlijk daarover. In vers 34, helemaal aan het einde. Zoals een mens die buitenslands gaat zijn huis verlaat en aan zijn slaven macht geeft. Aan ieder zijn werk en de deurwachter gebied te waken. Hij heeft een huis. De tempel van Jeruzalem is al lang verwoest in het jaar 70. Maar ook heel wat tempels die door christenen of zogenaamde christenen zijn opgericht. En die in feite ontaard zijn tot plaatsen van afgoderij. Denkt u maar aan het grote Babylon, Openbaring 18 vers 4. Dat grote Babylon is zo'n plaats die tot een bewaarplaats van demonen en van alle onreine geesten en onreine vogels is geworden. Schijnchristelijke tempels die in werkelijkheid plaatsen zijn waar gruwelen die verwoesting brengen, zijn opgericht. En in dat alles heeft de Heer Jezus zijn huis. Het huis van God, ik citeer nog eens 1 Timotheüs 3 vers 15, dat is de tempel, de gemeente van de levende God, de pijlen en de grondslag van de waarheid. Elke ware gelovige die de Heer Jezus mag toebehoren door Gods genade, maakt deel uit van dat huis. Wat een zegen. Eind 20e eeuw om tegen elkaar met vrijmoedigheid te mogen zeggen: God heeft in deze wereld, Christus heeft in deze wereld nog altijd zijn huis. En elke ware gelovige is een steen, een levende steen, zoals Petrus het zegt in 1 Petrus 2, een levende steen in dat huis. En het is tegelijkertijd een gebouw en tegelijkertijd een geestelijk priesterschap, zegt 1 Petrus 2, om geestelijke offeranden te offeren aan God. Er is ook vandaag een gelovig overblijfsel. Er zijn bijna 1,5 miljard christenen, zogenaamde christenen op aarde. Vele van hen hebben voor Jezus Christus in hun leven en in hun hart niet werkelijk plaats. Ook vandaag gaat het om een getrouw overblijfsel. En ik zeg dat niet om u en mezelf op de borst te kloppen. Daar hebben we geen enkele reden toe. Maar wat ons kenmerken mag, is geloof, is vrucht dragen voor God, is onszelf aan hem op te offeren als een levende offerande. als een getrouwe getuige voor hem bereid te zijn, zelfs de verdrukking en de vervolging te verdragen en te volharden tot het einde. Waakt dan, want uw weneet weet niet wanneer de Heer van het huis komt. Opdat als hij plotseling komt, hij u niet in slaap vindt. Wat ik nu tot u zeg, zeg ik tot allen, waakt. Ik mag u vanavond aanspreken, dat is profetische bediening van de Heer Jezus zelf. Aanspreken, en ieder van u die waarachtig behoort tot de Heer Jezus Christus. Ik mag u aanspreken als zijn volk, als een deel van zijn huis. Mochten wij getrouw bevonden worden, trouw aan zijn woord, trouw aan hemzelf, trouw aan zijn kerk op aarde, op het moment dat hij zal wederkomen. Amen.